Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren en in het bijzonder gasten en allen die met ons verbonden zijn via de livestream of kerkradio. We heten u hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat ons voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. Het schriftgedeelte dat we vanmorgen lezen is Lucas 16, daarvan de verzen 1 tot en met 13. Het thema is toeslagenaffaire. Klinkt ons wel bekend in de oren, denk ik. Mededelingen namens de kerkenraad. We hebben twee huwelijksafkondigingen. Allereerst Willem Cornelis de Rooij, Dijkstraat 66. En Aaltje Cornelia Helena Baldé, Louter van IJsmaflet, Laan 5, te Renswoude. Hopen vrijdag 3 september te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 3:30 in ons kerkgebouw door dominee van der Ree. Toekomstig adres, Ebbenhorst 18A in Veenendaal. Ook op diezelfde dag zullen trouwen Gerrit Jan Wijnsma en Anna Cornelia Wijnsma van Ginkel, Zandstraat 37B. Zij trouwen dus ook op vrijdag 3 september. God zegen vragen ze over hun vorig jaar gesloten burgerlijk huwelijk. En de kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 4:15 in de Grote Kerk te Wageningen, onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad en door onze oud-predikant dominee van der Zwaag. Volgende week zondag zijn 's morgens aan de beurt de wijken 5, 6, 7 en 8. En 's middags de wijken 1, 2, 3 en 4. En op deze zondag is het ook een bijzondere themadienst. Dus er worden ook de jongeren op deze zondag in het bijzonder hartelijk uitgenodigd. De uitnodiging voor deze krijgt u altijd woensdagavond. Daar kunt u dan op reageren en dan vrijdagavond eventueel voor gasten. De collecten zijn voor de slotzang. U kunt deze op de gebruikelijke wijze overmaken zoals we inmiddels gewend zijn. De eerste is voor de kerk. De tweede is voor de kerkelijke kas, met name de medicatiekas. En bij de uitgang is de collecte voor de poster. We zingen nu uit de morgenzang de verzen 5 en 6. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Thank you. Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 8, daarvan de versen 3, 4, 5 en 9. Sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingeren de ogen, zie ik bedaard de glans van de zilveren maan en het sterren hier door u geschapen aan. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Die broze mens, hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en 's mensen zoon uw teerste liefde schenkt. En ook de versen 5 en 9 van Psalm 8. Wij verootmoedigen ons voor de Heere en luisteren naar zijn wet die hij ons gegeven heeft, opdat we ook de toevlucht zouden nemen met onze zonde en schuld tot Christus, die uit genade wil vergeven en verzoenen. En opdat we ons leven daarna richten uit dankbaarheid. We willen met elkaar zingen uit Psalm 37, het 14e vers na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, dat u die apart zet. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede eraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Beter laten we nu eens bidden om de opening van het woord voor ons hart. We willen onze dankzegging danken samen met de familie Rustenhoven, de Jong, Ze mochten op 20 augustus hun 25-jarig huwelijk vieren. En we willen onze voorbeden en dankzegging ook denken aan zuster Annette van der Linden. We zijn dankbaar dat ze veilig naar Duitsland kon gaan vanuit Centraal-Azië waar ze verbleef. En we bidden ook voor de contacten waarvan ze afscheid moest nemen. Laten we met elkaar bidden en danken. Heere, zo komen wij tot u aan het begin van deze dag, de dag die van u is, Heere Jezus Christus. Zo is het ook de rustdag. U wilt ons tot rust brengen van ons dagelijkse werk, onze dagelijkse bezigheden. En u wilt ons ook iets laten proeven van die eeuwige rust die is weggelegd voor een ieder die tot u, Heer Jezus, de toevlucht neemt. En dat doen we dan vandaag ook door samen te komen als gemeente rondom uw woord. Het ligt hier op de preekstoel open. Als een teken dat u spreekt en spreken wil tot de gemeente die u hebt samengebracht. Zoals het hier in de kerk is, maar zoals we ook ons verbonden weten met velen thuis. En wij danken u, Heere, dat u ons samenbrengt. Want u, Heer Jezus Christus, mag dan in het middelpunt staan. Uw woord, dat gezag heeft, dat ook gezag wil hebben in ons leven. Heer, we zongen het zojuist ook, wijk af van het kwaad. En sta met al uw krachten het goede voor, in weldoen onvermoeid. Want Heer, als we u zoeken, als we in uw wegen gaan, dan mogen we daar ook zegen op verwachten. Terwijl andersom, als we dat niet doen, we ook te vrezen hebben. Want Heer, het goddeloos zaad zal door u worden uitgeroeid. Dat zongen we ook. En Heer, dan komt het er dus op aan. Dan bent u vanmorgen op zoek. Op zoek naar harten van zondaar. Mensen die vanuit zichzelf dat allemaal niet doen. Die juist niet het goede zoeken, maar het kwade doen. En Heere, zo'n hart dragen we allemaal met ons mee. Een hart dat telkens weer geneigd is om u te verlaten. En om eigen wegen te kiezen. Om onszelf in het middelpunt te stellen van ons leven. En dat al het andere ons zou moeten dienen. Heere, wij bidden u, bekeer ons. Bekeer ons voor het eerst of ook weer opnieuw. Ja, Heere, laat ons leven toch in het teken mogen komen te staan van de dienst aan u, Heere. Want dat is zo heerlijk, immers. Dat is zo goed. Dat is een liefdedienst. Heere, wilt u ons vanmorgen vanuit uw woord daartoe aansporen? Ons er ook op jaloers maken? Ja, Heere, wilt u met uw Heilige Geest vanmorgen werken, hier in de kerk en thuis, om zo onze harten te richten op u en ons ook te heiligen voor uw aangezicht. Heere, maak ons in u, Heere Jezus Christus, rein en heilig. Wij danken u dat we samen mogen komen in alle rust. Zoveel plaatsen in deze wereld gaat dat heel anders toe. Wij bidden u of u de vervolgde kerk ook nabij wil zijn, Heere. Op al die plaatsen waar zij zich bevindt. Waar gelovigen in het verborgene moeten samenkomen. Onder de dreiging van de overheid en overheidsmaatregelen. Heere, wij bidden u of u zo ook wil zijn, Heere, met de mensen die Annette van der Linden moest achterlaten. Heere, wilt u hen nabij zijn? En ook alle anderen daar. Heer, we willen u ook bidden voor Annette. We danken u dat ze veilig mocht terugkeren naar Europa, naar Duitsland. Samen ook met degenen die bij haar horen. Heer, wees u haar en de groep ook nabij. In alles wat zo snel ging. Heer, laat het zo mogen zijn. Dat ze ook in deze omstandigheden in u een toevlucht mogen vinden. Heer, we willen u bidden of u wil zijn met de Haïtianen. Nu opnieuw een natuurramp dat land heeft getroffen. Heer, al zo vaak hebben we daarover gehoord en de beelden gezien. Wilt u daar ook zijn en geef dat de noodhulp op gang mag komen en verder op gang mag komen. En geef toch, Heere, dat ook de organisaties die in dat land werkzaam zijn, alles van u ontvangen om hun werk te kunnen doen. Heer, ook op andere plaatsen op deze aarde is er nood. Deze wereld bloedt uit duizenden wonden. Heere, zoals u het ooit zo volmaakt geschapen had. Wat is er van geworden, Heere? Wat hebben wij mensen ervan gemaakt door onze val in Adam? Wat zijn we ver bij u vandaan geraakt? Ontferm u toch, Heer. En kom ons nabij. Heer, wij danken u dat familie Rustenhoven mochten vieren 25 jaar getrouwd te zijn. We danken u, Heer, dat u hen hebt gezegend met kinderen. En dat u ook in de afgelopen jaren, Heer, erbij bent geweest, zoals u had beloofd op de dag van hun huwelijk. Wilt u ook in het vervolg met hen meegaan en meetrekken op hun levensweg? Heer, wij willen u bidden of u wil zijn bij hen die te maken hebben met ziekte en met zorgen om hun lichamelijke krachten. Heer, wilt u zich over ons ontfermen als we daarin misschien wel het soms niet meer weten hoe het verder moet? Doe ons dan zien op u, Heer Jezus. En wilt u ons helpen dragen? Wilt u ons nabij zijn? Wij bidden u voor allen die te maken kregen, korter of langer geleden, met het sterven van een geliefde, een man, een vrouw. Iemand in de directe familiekring of in de kennissenkring. Heere, wilt u vertroosten? Wilt u nabij zijn? U bent een God van weduwen en weduwnaren en wezen. Juist zij hebben in uw woord immers uw bijzondere aandacht. Heere, heb zo ook aandacht voor hen. In ons midden. Heere, zo leggen we dit alles voor u neer. Wilt u ons uw zegen geven in spreken en in luisteren en dat alles mogen gebeuren tot eer van uw heerlijke en heilige naam. Wij bidden u dit alles in de vergeving van onze zonden. Omwille van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, zijn jullie altijd eerlijk? Ben je altijd eerlijk? Als je iets moet verdelen bijvoorbeeld. Stel je voor dat je van je opa en je oma heb je een zakje snoep gekregen. En die hebben daarbij gezegd, dat moet je eerlijk verdelen. Niet alles voor jezelf houden. Nee, ook aan je broertjes en je zusjes. Eerlijk verdelen. Doe je dat dan ook? Ben je dan eerlijk? Of gaat het dan zo dat je zegt, nou, ik haal er eerst al een paar weg, want die zijn zo lekker, en dan de rest ga ik verdelen. Dat is eigenlijk niet eerlijk, hè? Dan heb je eerst wat voor jezelf gehouden, en ja, dan de rest, dan mogen de anderen ook nog wat van de rest. Ik denk dat het vaak zo wel gaat. Dat we het zo een beetje doen. We gaan in de Bijbel een verhaal lezen dat de Heer Jezus vertelt, dat noemen we een gelijkenis. En dat is het verhaal over iemand die ook niet eerlijk is. Een rentmeester, zo wordt hij genoemd. Maar hij doet dat niet goed, het werk wat hij moet doen. Ook hij heeft heel veel voor zichzelf gehouden. Maar dan gaat hij het wel beter doen. Hij gaat het recht zetten. Hij wil alsnog zorgen dat het toch eerlijk gaat. Dat is mooi. Als je niet eerlijk bent geweest, dat is niet goed. Dan denk je vooral aan jezelf. Dan heb je vooral je eigen belang op het oog. Dan wil jij zoveel mogelijk van die snoepjes. Maar dat je dan toch zegt, nou weet je, die paar die ik achtergehouden heb, weet je wat? Ze gaan toch gewoon ook op het stapeltje voor de anderen. Ik maak het toch goed, ik doe het toch niet. Ik verdeel het eerlijk. Zo mag je het dan goed maken, dat is goed om te doen. De Heer Jezus wil dat we ons van oneerlijkheid bekeren. En als je dat doet, dan mag je er ook op vertrouwen dat de Heere God dat wil zegenen. Want dan dien je eigenlijk niet jezelf, maar dan dien je Hem. Daar gaat het over vanmorgen in de preek. We gaan met elkaar lezen uit Lucas 16, versen 1 tot en met 13. Een gelijkenis die misschien niet heel erg bekend is, die sowieso ook wel lastig te doorgronden is. Maar we gaan vanmorgen daar een poging toe doen. Lucas 16, vers 1 tot en met 13. En we zingen aansluitend uit Psalm 39, de versen 4 en 5. En hij, Jezus, zei ook tegen zijn discipelen, er was een zeker rijk mens die een rentmeester had. En deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwiste. En hij riep hem en zei tegen hem, wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf, wat moet ik doen, omdat mijn heer dit rentmeesterschap van me afneemt? Spitten kan ik niet en voor bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat ze mij, wanneer ik afgezet ben als rentmeester, in hun huizen ontvangen. En hij riep de schuldenaars van zijn heer één voor één bij zich en zei tegen de eerste, hoeveel bent u mijn heer schuldig? En hij zei, 100 vaten olie. En hij zei tegen hem, neem uw schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel 50. En daarna zei hij tegen een ander, en u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei, 100 zakken tarwe. En hij zei tegen hem, neem uw schuldbekentenis en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. En ik zeg u, maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisslaaf kan twee heren dienen. Want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Als ons antwoord op de verkondiging zingen wij Psalm 119, daarvan de versen 18 en 83. Psalm 119, vers 18 en 83 is het antwoord op de verkondiging. We luisteren naar het gedeelte dat we hebben gelezen uit Lucas 16, die gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. En het thema voor de preek is toeslagenaffaire. We letten op een drietal gedachten. Ten eerste op onrechtvaardig beheer. Ten tweede op benodigde bekering. En ten derde op beloofde toekomst. Dus toeslagenaffaire, onrechtvaardig beheer, benodigde bekering en beloofde toekomst. Ja, gemeente van Christus, het is nog steeds een etterende wond in de Nederlandse politiek. Dat wat is gaan heten de toeslagenaffaire. Jarenlang heeft de Belastingdienst onterecht ontvangers van toeslagen van kinderopvang verdacht van fraude. En die mensen die moesten grote bedragen ineens terugbetalen, dat konden ze natuurlijk niet. Dus die zijn aan lager wal geraakt, financieel aan de grond, met alle gevolgen die dat ook weer had, psychische problemen, huis en baan kwijtgeraakt. Het zijn vreselijke verhalen. En er waren heel wat onderzoeken nodig en heel wat vergaderingen van het parlement nodig om uiteindelijk de verantwoordelijken te laten erkennen, ja, er zijn grote fouten gemaakt. En toen dat eenmaal gebeurd was, toen bleek vervolgens dat het ook nog eens heel erg ingewikkeld is om het op te lossen. Het recht te zetten, recht te doen aan de gedupeerden. En daar wordt tot op de dag van vandaag aan gewerkt. Vanmorgen komen we in de Bijbel ook een toeslagenaffaire tegen. Jezus vertelt in Lucas 16 ons het verhaal, de gelijkenis van een heer, een rijk man, die het beheer van al zijn goederen in handen heeft gelegd van een rentmeester. Dat was een beeld wat herkenbaar was voor de mensen toen. Het ging vaak zo in die tijd dat iemand, een rijk iemand met veel landerijen die zelf niet het beheer kon of wilde voeren daarover, dat hij dat in handen gaf van, ja, wat we vandaag de dag zouden noemen een manager. En die had dan ook grote volmachten. Die mocht in feite alles doen. Die was verantwoordelijk voor de opbrengsten van het land. Hij mocht het onderhoud regelen. Hij kon personeel aannemen of ontslaan. Als je niet beter wist, dan zou je zeggen, die rentmeester is de eigenaar van alles. Maar dat was natuurlijk niet zo. Hij deed dat werk wel, maar hij was verantwoording verschuldigd aan de eigenaar. En die verwachtte natuurlijk dat er een goed beheer zou worden gevoerd. En dat er een faire opbrengst voor hemzelf zou zijn. Maar de rentmeester in deze gelijkenis, ja, die maakt er een potje van. Zoals dat overigens in die tijd ook veel voorkwam. Rentmeesters die waren niet populair. Dat werden gezien als zakkenvullers. Want ze hadden de gewoonte om niet alleen aan de verwachtingen van hun meester te voldoen, maar daarnaast ook nog eens extra hoge rente te berekenen. En die staken ze in eigen zak. Daar verrijkten ze zichzelf mee. Over zo'n rentmeester heeft Jezus het. Hij handelt onrechtvaardig. En deze rentmeester heeft het kennelijk zo bar gemaakt dat de klachten over hem doordringen tot de eigenaar. En hij steekt zoveel bezit in eigen zak dat er sprake is van verkwisten. En daarom moet hij bij zijn meester op het matje komen. En die vraagt hem, wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. Ja, de rentmeester die weet het, dit is hij over en uit. Nu raakt hij zijn baan kwijt, nu moet hij binnenkort met de boeken, de financiële boeken moet hij langs, om ze aan zijn meester te tonen, zodat hij kan zien wat de schade is, hoeveel onrechtvaardigheid daar uitspreekt. En daarom weet hij hoe laat het is. Ik ben straks werkeloos. Maar ja, hoe moet het dan? Moet hij dan zelf arbeider worden? Moet hij dan zelf de grond gaan bewerken, gaan spitten enzovoorts? Om van een stuk land wat opbrengst te krijgen, om in zijn levenshoud te onderzien? Nou ja, dat ziet hij zichzelf nog niet doen. Daar acht hij zichzelf niet geschikt voor. En het alternatief wat dan nog overblijft is bedelen. Maar ja, dat is ook wat. Daar schaamt hij zich voor. Dat is toch wel een hele grote vernedering van manager naar de voedselbank. Maar misschien is er nog een uitweg. Hij laat degene die schuld hebben bij zich komen. En als eerste vraagt hij: voor hoeveel schuld staat er voor jou in de boeken? Nou, zegt die akkerbouwer, 100 vaten olie. Weet je wat, zegt die rentmeester? Maak er maar snel 50 van. En de volgende, hoeveel ben jij schuldig? 100 zakken tarwe. Nou, zegt de rentmeester, schrijf er maar 80 op. De rentmeester verlaagt dus de schuld van de schuldeisers van zijn meester. En waarom doet hij dat? Nou, op het eerste gezicht zou je zeggen, hij probeert zijn eigen hachje te redden. Hij probeert in die korte tijd dat hij nog rentmeester is, dat hij nog even die boeken in beheer heeft, nog een wit voetje te halen bij de schuldenaars, die landbouwers, die hij van tijd tot tijd op de koffie krijgt en die hem waarschijnlijk helemaal niet mogen. Wat een rentmeester is dat. Hij vraagt zoveel voor zichzelf. Steekt zoveel in eigen zak. Maar nu wil die rentmeester toch het een beetje goed maken. Ogenschijnlijk, ja, om zichzelf te redden. Want zo heeft hij bij zichzelf gedacht, vers 4... ik moet hen voor mij winnen, opdat ze mij in hun huizen ontvangen. Anders ben ik straks, als ik rentmeester af ben, aan mezelf overgeleverd, dan ben ik aan de bedelstaf. En hij weet, die mensen, dat zijn zijn dorpsgenoten waarschijnlijk geweest, die heb ik straks hard nodig om op terug te vallen. Dat ze me een keer vragen, joh, kom je eten? Schuif maar aan. Nou, gemeente, wat vindt u van die rentmeester? Dat is nou bepaald toch inderdaad een onrechtvaardige rentmeester. Allereerst heeft hij zich niet geliefd gemaakt bij die schuldenaars. Zoveel in eigen zak gestoken en nu blijkt hij, om zijn eigen belangen veilig te stellen, ook nog eens opnieuw onrechtvaardig te handelen. Althans, zo zou je het kunnen lezen misschien. Door zomaar die schuld van die schuldenaars bij zijn meester te verlagen. Mag hij dat wel doen? Klopt toch eigenlijk ook niet? Is dat ook niet frauduleus? Nou ja, gemeente, over dat verlagen van die schuld zo nog wat meer. Maar het is inderdaad zo dat Jezus in deze gelijkenis heel goed tekent hoe die man in elkaar steekt. Hij is onrechtvaardig. En dat is niet alleen maar omdat hij wat regeltjes overtreedt. Nee, dat zit bij hem van binnen. Het zegt iets over zijn hart. Het feit dat die man daartoe komt om zo met de goederen van zijn meester om te gaan. Om zo het beheer te voeren. Kijk, gemeente, rentmeesters, dat waren vaak slaven, arbeiders. Die eerst zelf ook gewoon landarbeider waren geweest. Maar die hadden promotie gemaakt. Die mochten een stapje hoger. En die kregen dus vertrouwen van hun meester. Die had gezegd, ja, jij mag het doen. Jij mag beheer gaan voeren. En dat je er dan dit van maakt. Dat je er dan zo mee omgaat. Wij zouden er schande van spreken, toch? Zoals je dat ook kunt doen als je weer berichten leest. Of hoort van die toeslagenaffaire en dan... Dan zeg je, het is toch wat. En wat duurt dat allemaal maar. En dan ga maar door en er wordt maar geen recht gedaan. Er zijn parlementaire onderzoekscommissies al geweest. Het is allemaal gebeurd. Waarom lossen ze het niet even op? Ja, het blijkt ingewikkeld. En je spreekt er schande van. Ja, wacht even, gemeente. Die verontwaardiging die we dan voelen, hebben we die nou eigenlijk ook over onszelf? Want wat wil Jezus nou met deze gelijkenis zeggen? Nou, het is allereerst dit. Hoe gaat u nou om met wat God u heeft toevertrouwd? Hoe gaat u om met geld en goed? Hoe gaat u om met uw werk? Hoe ga jij om met de talenten die God je gegeven heeft? En u mag nog breder trekken. De Heere heeft ons rentmeesters gemaakt van zijn schepping. We zongen het net met Psalm 8. Wat is de mens dan op deze aarde, die broze mens? Hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in gunst gedenkt en hem uw teerste liefde schenkt? En dat je als mens de roeping hebt om dat te beheren wat God geschapen heeft. Maar hoe gaat u ermee om? Hoe ga jij ermee om? Gemeente, het blijkt niet telkens weer dat ook wij onrechtvaardige rentmeesters zijn. Allemaal. Wij hebben zoveel aan de Heere te danken. Ja, toch? Elke dag weer opnieuw. Maar we zijn rentmeesters die vooral denken aan hun eigen ik. En dat komt omdat je van nature jezelf zo lief hebt. Dat is de zonde die in ons woont. En daarom beheren we alles op een onrechtmatige, onrechtvaardige manier, waarbij het er uiteindelijk om gaat dat wij zelf, mijn dikke ik, dat die het maar goed heeft. En we verkwisten de boel. En we steken het in eigen zak. Op allerlei manieren. Hoe gaan we om met Gods schepping, met de natuur, met het milieu? Een paar weken geleden heeft de Vasthoofd wat over gehoord. Dat rapport van het klimaatpanel. En daar worden 144.000 wetenschappelijke onderzoeken geanalyseerd van de laatste tijd. En die worden samengevat en de conclusie is schokkend. Het klimaat verandert sneller dan gedacht en menselijk gedrag is daarvan de oorzaak. Met als gevolg allerlei extreme situaties, droogte, extreme droogte en hitte, overstromingen, planten, dierensoorten die uitsterven. En hoe komt het? Ja, gemeente, het is omdat wij mensen slechte rentmeesters zijn. We putten Gods schepping uit voor eigen luxe. Een welvaart. En hoe gaan we om met ons geld en ons bezit? Want daar ligt in Lucas 16 natuurlijk duidelijk de nadruk ook op. Zijn we mededeelzaam naar anderen? Of ben je vooral bezig met jezelf? Gaat het om je eigen luxe en wilde? Gemeente, wat kunnen wij in beslag genomen worden? Door dat aardse, door geld en goed. Door je pensioen, door het saldo op je bankrekening, de zorgen die je hebt financieel. Of juist ook het werk dat je er allemaal aan hebt om het te beheren, om het te beleggen en noem het allemaal maar op. En hoe beheert u uw levenstijd? Want de dagen die we opstaan 's morgens, die ontvangen we ook van God. Dat geeft hij u ook in handen. Geeft u ook in beheer. Heb je aan hem te danken? Wat doe je ermee? Hoe gaat u ermee om? En ja, gemeente, dan hebben wij heel wat vrijheden en volmacht. Hè? Als je het niet beter wist, zou je zeggen, ja, jij bent de Heer van alles. Jij bent de eigenaar. En velen weten ook niet beter en die leven ook zo. Het lijkt allemaal van en voor jou. Maar gemeente, nou wil de Heer Jezus ons vanmorgen leren, ja, wacht eens, er is een meester. Er is een God in de hemel, een schepper van hemel en aarde. Een God die ook u geschapen heeft. En die daarom ook rekenschap zal eisen eenmaal. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Hoe ben je ermee omgegaan? Met wat je allemaal van hem kreeg. Alle genade die hij aan je schonk. Hoe ben je ermee omgegaan? Heb je meegedaan met de ongebreidelde uitputting van alles? Heb je je tijd alleen maar besteed voor je eigen doelen? Niet aan de zorg voor een ander. Niet aan de dienst van de Heer. En de kerk, de gemeente, dat is ook een gave van hem. Hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe heb je daarin voor jezelf en voor anderen verantwoordelijkheid genomen? Gemeente, is het niet ontdekkend wat Jezus hier ons voorhoudt vanmorgen? Wij hebben een onrechtvaardig hart. Het gaat maar niet om een paar dingen die we fout doen. Het zit van binnen. Het is onze hele houding. Het is de gezindheid van ons egoïsme. En het is ook voorzegd, Paulus die schrijft in 2 Timotheus 3, weet dit. Dit moeten jullie goed weten. Dit moet jij, Timotheus, goed weten. Dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want, hoe komt dat dan? De mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Daar hebt u het. Niet van God. Niet van je naaste. Zo heeft de Heer het bedoeld. God liefhebben boven alles, je naaste als jezelf. Maar liefhebben van jezelf. Alleen maar van jezelf. De mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, 2 Timotheus 3. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars. Hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, je geen maat kan houden, wreed en zonder liefde voor het goede. En zo gaat het nog even door. Herkent u het? Herken je het op Facebook, social media? Herken je het? Grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, onheilig. Herken je het in de maatschappij? Zonder natuurlijke liefde. Zonder natuurlijke liefde. Van man en vrouw. Herkent u het? Onmatig. Geldzuchtig. Alles voor jezelf. En zonder liefde voor het goede, voor Gods volmaakte wet. Is dat niet onze tijd? Ja, zijn wij het zelf ook niet. Weet je, dan is er bekering nodig. Als je dat ontdekt. En als tweede benodigde bekering. Op het eerste gezicht zou je zeggen, ja, die rentmeester die komt niet tot inkeer in deze gelijkenis. Maar ja, hoe kan dat dan, hè? Dat in vers 8 die Heer hem toch prijst. De Heer prees de onrechtvaardige rentmeester omdat hij verstandig gehandeld had. Wat is er nou verstandig aan wat hij gedaan heeft? Namelijk dat hij die schuld van de schuldenaren heeft verlaagd. Van 100 vaten olie werd het 50 en van 100 zakken graan werd het 80. En waar komen die aantallen ook vandaan? Waarom bij de een de helft kwijtgescholden en bij de ander maar een kwart, 20%? Maar gemeente, om dat te begrijpen moet ik u wat uitleggen. Wanneer er in die tijd namelijk aan een ander geld of goederen werden geleend, dan deed zich altijd weer het probleem voor van de rente. Voor ons is dat heel normaal, rente, op een hypotheek enzovoorts, dat betaal je. Maar in die tijd, en naar de wet van Mozes, lag dat anders. Want aan de ene kant verbood de Heere God heel duidelijk het nemen van rente in Israël. Leviticus 25, u mag uw geld niet met rente lenen en uw voedsel niet tegen winst geven. Nou, daar hebt u het. Maar aan de andere kant weten we uit Joodse bronnen uit die tijd dat het wel degelijk gebeurde. Op grote schaal zelfs. En hoe deed zo'n rentmeester dat nou? Want die wilde natuurlijk de kool en de geit sparen. Dus hij liet dan zo'n schuldenaar bij zich komen en hij liet op die schuldbekentenis het totale bedrag van de lening plus de rente zetten. Dus als iemand een bedrag van 100 euro schuldig was, dan liet hij vastleggen 110 euro. En daar zat dan 10 euro rente bij en die stak hij in zijn eigen zak. Voor de vorm, voor het oog, voldeed je dus keurig aan de wetten van de Heer. Maar u voelt het aan, in werkelijkheid, het is natuurlijk een wassenneus, in werkelijkheid zet je het aan de kant. En nou zijn de gegevens bekend uit de tijd van het Nieuwe Testament, dat men dat ook deed met olie en tarwe. En omdat het allemaal onderhands geregeld en gerommeld werd, waren dat vaak hele hoge rentes. De leningen voor olie was gebruikelijk om 100% extra te vragen. Twee keer het geleende bedrag dus. Dat werd je schuld. En bij tarwe ging het om 25% meer. Nou, dan wordt u meteen duidelijk waarom die rentmeester 100 vaten olie terugbrengt tot 50 en 100 zakken tarwe naar 80. De woekerrente die hij heeft berekend voor zichzelf, die laat hij vallen. En je zou dus ook kunnen zeggen, alles wat onwettig is, wordt weggestreept. Deze rentmeester bekeert zich dus. Hij keert terug tot de wet van Mozes. Hij gaat alsnog gehoorzamen aan hoe de Heer het heeft bedoeld. En dat was ook ter bescherming van de armen. Want met dat verbod op het heffen van rente, daarmee wilde de Heer ervoor zorgen dat er niemand in Israël gebrek zou lijden. En aan de bedelstaf zou raken en krom moest liggen onder een zwaar juk van rente en aflossing. En dat is nou, gemeente, de reden dat die Heer hem uiteindelijk ook prijst. Ook al heeft hij aanvankelijk onrechtvaardig gehandeld en de schuldenaars uitgewrongen. Toch zegt nu zijn Heer, dat heb je goed gedaan. Verstandig staat zoiets als in overleg, met overleg, goed nagedacht, het juiste pad gegaan. Want gemeente, dat is nou verstandig. Als je in Gods wegen gaat. In de wegen van zijn woord en van zijn wet. Dat je niet met de Heere en met zijn woord wat gaat onderhandelen en wat gaat marchanderen. Zo van, nou ja, ik hou me er een beetje aan. Zo voor het oog moet het allemaal wel netjes zijn. Maar ja, eigenlijk, als je even doorvraagt, als je even er doorheen kijkt. Ja, dan zit het helemaal mis. Maar als je zo handelt, dan noemt Jezus u onrechtvaardig. En dan zal alles van je afgenomen worden uiteindelijk. Want vers 10, wie onrechtvaardig is in het minste, die is ook in het grote onrechtvaardig. Ja, want het is je hart. En in vers 11, als je dan zo omgaat met de onrechtvaardige mammon, dat is het geld, zo noemden de Farizeeën het geld, de onrechtvaardige mammon. De Farizeeën die hadden het idee van geld, ja, dat is eigenlijk iets heel verkeerds, maar ja, je hebt wel nodig. En daar kun je God dus ook eigenlijk niet mee dienen. Dat is de onrechtvaardige mammon, maar ja, het is er natuurlijk wel. En ondertussen waren ze eraan verslaafd. Zaten ze eraan vast, in de ban van het geld. Als je zo omgaat, zegt Jezus in vers 11, met de onrechtvaardige mammon, en je daarin niet trouw bent geweest, trouw, betrouwbaar, oprecht, trouw aan God en aan je roeping als schepsel, wie zal u het uwe geven? Dat wat je echt nodig hebt. Gemeente, doe het anders. Bekeer u. En ja, laat dat concreet worden. Bekering betekent in de Bijbel verandering van denken. Maar het wordt natuurlijk ook glashelder dat als je anders over de dingen gaat denken, je de dingen ook anders gaat doen. Vers 9. Als het over geld en goed gaat, maak uzelf vrienden met behulp van die onrechtvaardige mammon. Oftewel, doe goed met je geld. Beheer het verantwoordelijk. Daar hoort niet alleen bij dat je ook wel eens een keer tevreden moet zijn. Niet telkens maar weer meer en meer en meer. En dat je zuinig en met overleg te werk moet gaan. En dat je je kinderen leert dat niet alles altijd maar kan. Belangrijk. Nee, er hoort ook dit bij. Om naar de armen om te zien. De behoeftigen te helpen. Heb oog voor de nood van de ander. en kijk of je wat kunt betekenen voor hem, voor haar. U begrijpt, gemeente, dat is een heel andere insteek. Dat is een heel ander denken. Dat is bekeerd leven, heilig leven. Op het terrein van geld, van de mammon, maar ook op die andere terreinen. Alles wat de Heere u in beheer gegeven heeft. En u waar hij u rentmeester van heeft gemaakt. Want als je nou wel trouw bent in het kleine en de Heere dient, dan belooft hij je ook trouw in het grote. Dat is tenslotte het derde. Een betrouwbare belofte. De Belastingdienst die heeft de gedupeerde van de toeslagenaffaire al meer dan eens de belofte gedaan dat het snel zou worden opgelost en in orde wordt gemaakt. Maar tot op heden is er nog steeds van die belofte niet veel terechtgekomen. Jezus doet u vanmorgen ook een belofte. Maar die is wel volkomen betrouwbaar. Als we niet marchanderen, niet onderhandelen, God een beetje dienen en de mammon een beetje dienen. En de mammon dienen, dat is eigenlijk jezelf dienen. De God van het geld, dat gaat om jou, om jouw eigen belangen. Als je nou in oprechtheid je weggaat en je zoekt de Heer, dan zal Hij je het ware toevertrouwen. Dan zal Hij je geven wat je toekomt. Dan kom je in vers 9 in eeuwige tenten terecht. Al is geld op zichzelf nog zo'n hachelijke zaak. Onrechtvaardige mammon. Je kunt er ontzettend veel goed mee doen. Je kunt er zoveel mensen mee helpen. Opdat zij u, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in eeuwige tenten. Als je dan later in eeuwige tenten komt, ja, dan heb je er, om maar zo te zeggen, vrienden. Die er bij wijze van spreken voor gezorgd hebben dat je er logies hebt, dat je aan tafel wordt uitgenodigd. En dat is omdat je hart veranderde. Van alleen maar gericht op jezelf, naar gericht op God en je naaste. En nou hoor ik u denken, ja maar dominee, is de boodschap nou van morgen dat ik mijn zaligheid kan verdienen? Daar lijkt het misschien wel op. Als je goed doet, dan is de Heere je genadig. Nee, zo is het niet. Hier wordt niet een simpel verdienstengeloof aangeprezen. Het gaat er niet om dat je door middel van dat je het nou maar goed doet, dat je niet onrechtvaardig handelt, uiteindelijk wel in de hemel zult komen. Nee, gemeente, het komt erop aan dat u God dient. Daar komt het op aan. Want je kunt niet God dienen en de mammon. Het is of-of. Of hem dienen. In zijn dienst staan. Je leven in zijn dienst stellen. En ook steeds meer in zijn dienst stellen. Met heel je hebben en heel je houden. Of het is allemaal van jezelf en je gaat je eigen weg. Maar dat is een doodlopende weg. Dat is een weg die op het verderf uitloopt. Leven in geloof, gemeente, leven vanuit het woord. Dat is niet maar een theoretische aangelegenheid. Dat moet concreet worden. Dat mag zichtbaar worden in de keuzes die je maakt. In wat je doet. In wat je laat. En dat je steeds meer gaat ontdekken. Ook op dit terrein moet ik rechtvaardig worden. Ook dit verdient bekering. Tot God, tot zijn woord en wet. Rechtvaardig voor God, gemeente, word je alleen als de gerechtigheid van Jezus Christus verdiend aan het kruis, je uit genade wordt toegerekend. Wij kunnen zelf onze schuld nooit voor de Heere vereffenen. Als de Heere ons ter verantwoording roept en zegt, kom nou eens langs met je boeken, eens kijken, we doen het open. Dan gaat het open en ja, dan spreekt er alleen maar onrechtvaardigheid uit. Dan ben je failliet. Maar dat ontslaat ons nou niet, gemeente, van de roeping. Om in de praktijk van ons leven te laten zien. Ik ben van de Heer. En ja, ik moet vertrouwen op. Ik mag vertrouwen. Ik mag zien op zijn gerechtigheid. Aan het kruis gekocht. Duur gekocht met zijn leven. Maar nou roept hij mij. Nou geeft hij me zelfs dat in beheer. En nou roept hij mij op grond van zijn eigen belofte. Tot een heilig leven. Want het is van tweeën één. Of je dient hem. Of de mammon. Wie dient u en jij? Is het uw voornemen om de Heere te dienen? Om hem nog meer te dienen? Leeft het in je hart? Weet je, dan zul je bereid zijn en al meer bereid worden. Om met alles van je leven, ook met die onrechtvaardige mammon waarvan de fariseeën zeiden, ja, dat geld, daar kan je niks mee. Dat is een noodzakelijk kwaad. Om ook met je geld vrienden te maken. Juist omdat je weet, ik sta voor Gods heilig aangezicht. En van hem zijn alle dingen. De onrechtvaardige rentmeester werd door zijn Heer uiteindelijk geprezen. Hij had zich namelijk bekeerd. En ook, hij was zich bewust geworden, nog maar even, en dan heb ik niks meer. Als het niet verandert, dan heb ik straks niks meer. Hij werd zich bewust van de ernst van de toeslagenaffaire. En kon niet langer wachten. Meent u, u kunt niet langer wachten. Bekeer u vandaag nog, voor het te laat is. Voordat hij, de meester, zegt, en dit is je tijd. Nu moet je de boeken inleveren. Laat het nu maar zien. En als je dan alleen maar aan jezelf hebt gedacht, dan heb je niks. Maar als hij, de Heer Jezus Christus, je Heere en Heiland werd en je hem dient, dan zal hij zeggen, ik heb betaald. Schuldvereffend. Kom in mijn koninkrijk. Doe mij dan op het pad van uw geboden treden. Neig mijn hart en vurig zielsverlangen, o Heer, naar uw getuigenis alleen. Laat gierigheid mij in haar strik niet vangen. Amen.
Thank you.
Laten we bidden en danken. Ja, Heere, zo wilde u ons vanmorgen toe aansporen om die weg van uw geboden te zoeken. Niet om daardoor rechtvaardig te worden, Heere, want we zitten in dezelfde positie als die onrechtvaardige rentmeester. We kunnen nooit meer verhullen dat we van binnen onrechtvaardig zijn. Niet op onze plaats, zoals u ons geschapen hebt. Heren, we hebben een hart, we dragen het met ons mee, wat ten diepste telkens weer zichzelf zoekt. Maar uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En vanmorgen mochten we het horen en spoorde u ons aan om u te dienen. Om dat in ons leven ook zichtbaar te maken. Om met al datgene wat u ons in beheer hebt gegeven en waar u ons als rentmeester over hebt aangesteld, het goede voor u en uw koninkrijk en onze naasten te zoeken. Heere, leer het ons. En verander ons hart. Kom in ons hart wonen met uw Heilige Geest. Ja, Heere, laat uw geest ons ook steeds meer de ogen openen. Opdat we met heel ons leven, met alle terreinen daarvan, in dienst staan van u alleen. Heere, u belooft uw zegen daarop. Wilt u ons zo ook geven? Een hart dat naar u vraagt. En dat op u wacht. Dank u, Heere, voor wat u ons gaf in deze morgen. En we willen u bidden of u wil zijn met allen die zorgen hebben, financiële zorg. Heere, u weet hoe dat kan zijn. Geef dat we daarvan verlost worden. Heere, wilt u geven als we ook in de afgelopen weken hebben gehoord hoe het klimaat verandert. En dat komt door het gedrag van de mens, wij mens, rentmeesters. Heere, vergeef ons onze schulden ook daarin. En laat er een keer ten goede komen. Geef dat alle die daarin ook verantwoordelijkheden dragen. Regeringsleiders. Ook bedrijven. En ook wij gewoon zelf in onze eigen omgeving, dat we ook daarin het goede mogen zoeken voor uw schepping die zo kostbaar is, zo wonderlijk gemaakt, maar ook zo kwetsbaar. Heere, wilt u zijn met jongeren als u hen gaven hebt gegeven en ze die in hun jeugd ook mogen ontdekken? Geef Heere dat bij de keuze voor een studie en een opleiding, als we zoeken waar onze toekomst ligt, we niet alleen aan onszelf denken. Maar dat we vooral ook denken, hoe kunnen we anderen dienen op een plek in de maatschappij? Heere, wilt u geven dat ook jongeren daarin vanuit de geest van u de liefdedienst vorm mogen geven? Leer hen ook dat. Heere, wij bidden u of u met ons mee wil gaan als we straks naar huis gaan. Wilt u ons zegenen op deze zondag? Dag van u, Heere Jezus Christus. Laat het een blijde dag mogen zijn ook in onze huizen. Vergeeft u genadig wat niet is geweest naar uw heilige wil, ook in deze dienst. En hoor naar ons gebed. In de naam van Christus Jezus alleen. Amen. Met u mag uw gave geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij willen tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 19, het 6e vers. Ga dan heen in vrede, draag met u Gods zegen en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.